Goedenavond, broeders en zusters. Nadat we twee keer een uitstapje hebben gemaakt in de Hebreeënbrief, willen we vanavond verder gaan in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11. Ik weet niet of dat sommigen het nog kunnen herinneren. Vorige keer hebben we stilgestaan bij één tekst. Dat was een beetje uitzondering. Als we ervoor bijna elke keer een heel hoofdstuk hadden en dan ineens één vers, maar het was zo'n heerlijk vers, zo'n geloofsopbouwende tekst. Het geloof nu is de vaste grond voor de dingen die ik hoop en het bewijs voor de zaken die ik niet zie. Dat is geloof. Dat is niet misschien, dat is geen twijfel, maar dat is zeker weten. En we gaan vanavond verder in het hoofdstuk en we gaan kijken naar mannen, geloofsgetuigen, die zo hebben geleefd. Zo hebben geleefd voor de dingen die ze niet zagen, maar die ze toch zeker wisten. Zullen we het met elkaar lezen? Hebreeën 11. Ik lees vers 1 tot en met vers 7. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs voor de zaken die men niet ziet. Door het geloof immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zien zou. Hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Amen. Tot zover. In die hele lange waslijst gaan we vanavond naar drie personen en een fundamenteel iets kijken. En eigenlijk wil ik van die drie personen en dat fundamentele iets eigenlijk vier punten maken. Vier punten om te overdenken. Wat is nu geloof? Waar geloof ik in? En hoe moet ik dan dat vormgeven? Het eerste punt is, als wij geloven we als eerste dat God de schepper is. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt is geloof in een betere offer of in het offer. Daaruit voort komt het wandelen met God. En als vierde geloven wij in het toekomende oordeel. Goed, ik zal het proberen eenvoudig en kort uit te leggen. Door het geloof, daar begint het hoofdstuk mee. Maar dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In de hele Hebreeënbrief, hoofdstuk 1 tot en met vers 10, hebben we eigenlijk, al zou ik het in één zin moeten samenvatten, de grootsheid, de grootheid van Jezus gezien. Jezus die de grootste is, de schepper, hoofdstuk 1. Die gezeten is boven alle dingen op de aarde. Die alles onder zijn voeten heeft. Wij zien dat nog niet altijd, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dan zien we in de volgende hoofdstuk zien we Jezus die meer is dan Adam, die meer is dan Mozes, die groter is dan Aaron en die op dezelfde orde als Melchizedek hogepriester is geworden. En dan zien we het werk van Jezus, wat hij gedaan heeft, wat hij tot stand gebracht heeft. Hij is niet alleen de meerdere hogepriester, maar hij heeft ook een groter offer, een meerder offer, het meest volmaakte offer gebracht. En op grond van dat offer is hij gezeten aan de rechterhand van God. Wauw, dat is Jezus. Dat is het fundament van het geloof. En toen zijn we in hoofdstuk 10 zijn we verder gegaan en we hebben nog vier laten wijs meegekregen. Laten wij naderen, laten we de belijdenis van de hoop vasthouden, laten we op elkaar letten en laten we de onderlinge samenkomsten niet nalaten. Dat waren de vier laten wijs, dat waren eigenlijk vier korte aansporingen. En toen eindigde dat hoofdstuk, maar wij zijn niet mensen die afvallig worden, maar wij zijn mensen die geloven tot redding of tot behoud van onze ziel. En toen kwam die machtige tekst, het geloof nu. We hebben daar uitvoerig over nagedacht, wat is nu geloven? Geloven is niet misschien, geloven is zeker weten. En geloven kan zo sterk zijn, dat het geloof sterker is van de dingen die we niet zien, als dat de dingen die we zien voor ons werkelijk zijn. Er is een spreker, even kijken hoor, uit Amerika, ik kan even gauw niet op zijn naam komen. Ja, luistert heel veel preken van hem. Hij komt, Paul Washer. Die zei tegen de mensen in de zaal, God is voor mij meer realiteit dan jullie die hier voor me zitten. Dat is geloof. Nou, dat geloof hadden ook Abel en Noach en Henoch, waar we vandaag over na gaan denken. Maar opvallend iets is dat er staat, door het geloof hebben immers de oude, en dat is eigenlijk alles wat we nu in het volgende hoofdstuk gaan zien, het volgende in het hoofdstuk wat we gaan zien. Maar dan zegt hij eerst het volgende, door het geloof zien wij in. Door het geloof zien wij in. Dit is heel fundamenteel voor het geloofsleven. Weet je, waar moet ik nu in geloven? Hoe moet ik nu geloven? Nou, als eerste dit. Dat God de schepper is van alle dingen. De schepper van alle dingen. En weet je wat ik zo mooi vind aan de schepper van alle dingen? God heeft niets nodig om iets te maken. Kijk, ik hou van werken met mijn handen. En ik, een beetje doe ik graag timmeren als hobby. En dan ben ik bezig met een nieuwe boekenkast. Maar dan heb ik hout nodig. En ik hou nog van een duur houtsoort. Maar weet je, en ik heb gereedschap nodig. Maar ik heb vooral als eerste heb ik hout nodig. Anders kan ik dat nooit maken. Maar God heeft niets nodig om iets te maken. En eigenlijk gaat dat er bij ons mensen niet in. En daarom zijn mensen wanhopig op zoek om een theorie te verzinnen. En om een mogelijkheid en een optie te verzinnen. En ze funderen zich op de NASA en het alles wat op isme eindigt eigenlijk. Dat is eigenlijk altijd gevaarlijk. Als het op isme eindigt, iets-isme, atheïsme, nou, noem al die dingen op. Ze zijn gevaarlijk. En ze funderen zich niet op God de schepper. Die enkel alleen heeft gesproken en het was er. God is zo machtig. Hij zegt, daar zij licht. Terwijl er niks is. En daar is een licht. God is zo machtig. Hij zegt, ik wil dat er een boom is. En daar waar geen materiaal voor hout was, daar was een boom. Dat is schepping. En dat is in wie wij geloven. Wij zien in, zegt de tekst, dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Is niet ontstaan, er was niks en het ontplofte en uit die ontploffing kwam er zomaar leven. En uit dat leven kwam er ineens een beestje. En uit dat beestje volgde een nieuw beestje. En uit dat beestje ontstond een mens. Nee, God heeft de mens zo aandachtig gemaakt dat hij daarvoor niet een woord heeft gesproken. Maar aarde, klei heeft genomen en ons heeft geboetseerd. Hij heeft ons een vorm en model gegeven met aandacht. Maar dat deed hij niet met de schepping om ons heen. De hele dierenwereld, het hele dierenrijk en alles wat wij met onze ogen om ons heen kunnen zien, het is door het woord van God ontstaan. God heeft gesproken en het was er. Direct. We zien dat trouwens prachtig mooi terug bij Jezus. Jezus spreekt tegen de wind. Wind weg. Golven worden stil. Jezus spreekt tegen de ziekte en weg. Jezus spreekt tegen de demonen en ze moeten wijken. We zien daarin zijn goddelijke autoriteit, zijn goddelijke macht, die er ligt in zijn woord. Is dat duidelijk? En wij geloven het wel zo, zegt de tekst, dat de dingen die men ziet, de schepping, de natuur, niet ontstaan zijn uit iets wat wij kunnen zien. Dus met andere woorden, er was niks, maar het is geworden alleen omdat God heeft gesproken door zijn woord. Dit is het eerste punt. Wat geloven wij als wij geloven? Wij geloven in God, de Schepper. En dan komt er een nieuwe getuige om de hoek kijken. Vers 4. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht. We lezen deze geschiedenis in Genesis 5. En ik zou willen zeggen, pak het er even bij. Uiteraard voor de meesten denk ik een heel bekende geschiedenis. Genesis 4. Geschiedenis van Kain en Abel. Adam en Eva krijgen 2 zonen. En ze hebben er veel meer gekregen, maar de eerste 2 zonen waren Kain en Abel. En je kan het je voorstellen dat Adam en Eva 2 zonen hebben opgegroeid. En nou, ze waren zo wat jaren verder. En op een gegeven moment, ja, weet je, moest Adam toch vertellen. Weet je, vroeger leefden wij in de hof, in het paradijs. En daar konden we alles zomaar plukken. En hoefden we dat niet te doen. Maar nu moeten we als straf voor onze ongehoorzaamheid moeten we werken. En ze hebben hun zoons leren werken. Kain die ging werken op het land. En die ging planten telen en bomen en nou, die ging koren zaaien en dat kwam allemaal op. Maar Abel die werd een schaapherder, die zorgde voor een kudde schapen. En op een dag, hoe dat is geweest weet ik niet, maar ik kan het me zomaar helemaal voorstellen dat Abel God zo dankbaar was. Dat hij hem hielp, dat hij hem onderhouden had. Dat hij dacht, ik wil God iets geven en het staat heel mooi. Na verloop van tijd, vers 3, en het gebeurde na verloop van de dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht, en ook Abel een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van al hun vet, dat de Heere nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Op een dag had Kain zo hard gewerkt dat hij wat sinaasappels heeft genomen en hij heeft wat koren geplukt en hij heeft gedacht van, weet je, ik ga dit aan God geven. Hij gaf iets van de inspanning van zijn handen, waar hij voor had gewerkt, dat gaf hij aan God. En dan geeft Abel, die geeft ook iets aan God. Die geeft niet zomaar wat hij hier vandaan en wat hij daar vandaan heeft geplukt, maar die geeft hem het eerste. Hij geeft hem het eerste van zijn vee. Ik zie daarin een heel groot verschil. Weet je, in de kinderbijbels wordt het vaak zo afgeschilderd. Dan zie je 2 altaren. En met 1 gaat het offer, de rook gaat omhoog. En de ander slaat de rook naar beneden. Dat staat hier helemaal niet. Ik vind het ook heel raar dat van gemaakt wordt. Kain geeft gewoon zomaar iets waarvoor hij gewerkt heeft. Maar Abel, die geeft hem het eerste. Die geeft hem het beste. En het was allebei een offer. Het kostte hun allebei iets. Maar Abel, daar kost het hem niet iets, maar daar kost het hem het beste. En ik wil daar gelijk eigenlijk een korte toepassing naar ons toe maken. Hoe offer jij aan God? Geef je ook iets van al je rijkdom wat je elke week zo bij elkaar verzamelt? Of geef je hem het eerste? Geef je hem het beste deel wat je die week of deze maand hebt ontvangen? Daar zit iets heel moois in. Want God zag het offer van Abel en hij dacht, wauw, jij geeft mij het beste. En hij gaf een teken dat hij het behaagt. En hoe God dat heeft gedaan, dat weten we niet. Of dat hij het gevoel in hun hart heeft gelegd. Of hoe hij het heeft gedaan, weet ik niet. Maar God, Adam, of Abel en Kain hebben geweten, het offer van mij heeft God aangenomen en het offer van mijn broer is niet aangenomen. Goed, we gaan niet helemaal in verder op de geschiedenis wat er met Kain en Abel gebeurde. Maar wat we hebben gelezen in Hebreeën 11 is het volgende. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht. Dus hij had geloof in zijn hart. Geloof in de onzichtbare dingen. Ze waren voor hem zo werkelijk dat hij het allerbeste en het eerste deel aan God heeft geofferd. En daardoor, door het geloof, kreeg hij, wat staat er? Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Ik denk dat we geen dingen erbij moeten verzinnen van de rook steeg op en de rook sloeg neer. Maar dat we gewoon moeten vasthouden wat zegt de Bijbel. De Bijbel zegt dus, Abel had geloof. Geloof in zijn hart. En dat had Kain op dat moment niet. En hoe is dat in jouw leven? Hoe is dat in uw leven? Heeft u geloof allereerst in de schepper, maar ook wat Abel zichtbaar had door het geloof? Ik geef niet de inspanning van mijn handen, maar er moet bloed vloeien in mijn plaats. Hij gaf een offer als plaatsvervanging, wat al heen wees naar dat offer wat komen moest. Dat offer wat in de Hof van Eden, het paradijs, aan Adam en Eva was beloofd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En dat zaad dat zal zijn kop vermorzelen. Met andere woorden, God had een belofte gegeven. Dat er iemand zou gaan komen en die zou die slang, dat slangenzaad, volledig gaan vermorzelen onder zijn voeten. En door het geloof heeft Abel die belofte als het ware gegrepen en gezegd, er moet een nieuwe iemand komen die de Satan gaat verslaan. En hem heb ik nodig. Hij moet mijn plaats innemen. Hij moet mijn schuld dragen. Hij is mijn verlosser. En zo heeft hij als het ware een lam, het beste deel genomen, iets zonder gebrek, en hij heeft het aan God getoond en er is bloed gevloeid. En hoe is dat met jouw leven? Weet je, misschien zeg je, ja, ik geloof wel dat God een schepper is. Maar geloof je ook in het lam, de verlosser, Jezus Christus? En heb je net als Abel geloof in hem? En in hetgeen wat hij gedaan heeft voor de wereld. Het verlossingswerk aan het kruishout van Golgotha. We hebben het uitvoerig herdacht met het heilige avondmaal. Kain gaf dus iets van de inspanning van zijn handen. En Abel gaf getuigenis door het geloof en gaf God het beste deel. Een offer. Een plaatsvervangend offer. En dan zegt de tekst iets heel moois. Hij heeft dit met het oog, even kijken hoor. Hij kreeg getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. Dus God spreekt ervan dat Abel een beter offer heeft gegeven. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Wauw. Voor degene die gelooft is er geen sterven. Voor degene die gelooft, is het sterven geen eindpunt, maar als het ware een poort en een doorgang. Want Abel spreekt nog, zegt de Bijbel. En hij leeft nog. Zijn lichaam is helemaal verteerd en is helemaal met de aarde gelijk geworden. Het is stof geworden. Maar Abel leeft nog. Omdat hij de dood is doorgegaan. In het eeuwige leven. Omdat hij zijn geloof en vertrouwen heeft gezet op het lam en het verlossingswerk van degene die nog komen moest. Dat is punt 2. Eerst geloven wij in de schepper en wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, en hetgeen wat hij gedaan heeft aan het kruishout van Golgotha. En op het moment dat wij in Jezus zijn gaan geloven, gaan wij hem ook volgen. En dan komen we bij het derde punt. Gaan wij met Jezus wandelen? Wauw. Lees met me mee. Vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden. Wie is Henoch? Nou, we hebben er vaker met elkaar over nagedacht. We lezen in het Oude Testament, ook in Genesis, en Henoch wandelde met God. En Henoch was niet meer, want God nam hem weg. Dat is zo'n beetje het enige wat we van hem weten. We lezen nog iets van hem in Judas, een korte zin, en hier. Meer weten we niet. Maar wat we van hem weten is dat hij met God wandelde. En ik las een hele mooie uitspraak. Ik weet niet wie het gezegd heeft, maar ik vond hem wel zo mooi. Zo inbeeldend. Noach was met God aan het wandelen. Hij leefde zo intiem met God, dat God op een dag zei, Henoch, je bent nu zo dicht bij mij, dat de stap naar mij toe kleiner is als de stap terug naar je familie, naar je gezin en naar de aarde. Hij was zo intiem met God. Hij wandelde zo met de Heer. Dat God zei, kom maar. Je bent nu zo dicht bij mij. Je kan nu beter bij mij komen. Je mag bij mij komen. Bij mij in mijn vreugde gaan delen. En in mijn heerlijkheid gaan delen. Hij heeft geen ziekbed gehad. Hij heeft geen lijdensweg gehad. Want God heeft hem weggenomen. En ze hebben hem nog gezocht. Henoch, waar is die? Maar hij werd niet gevonden, want God had hem weggenomen. Wauw. En dit is, als het goed is, ook voor u, door het geloof in de Schepper, door het geloof in het verlossingswerk van Christus, mogen wij door het geloof met God wandelen. En hou voor ogen wat we in vers 1 hebben gezien. Ik zie God niet elke dag. En ik voel hem niet elke dag. Maar door het geloof zie ik hem, omdat hij voor mijn ogen onzichtbaar is. Maar dat hij voor mijn geloofsoog zo realistisch is, dat ik weet, hij wandelt met mij en ik wandel met hem. Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs voor de dingen die ik niet zie. Hoe leef jij? Misschien heeft u vanavond erkend, ja, ik geloof in God de Schepper. En misschien erken je, ja, ik geloof in God de Zoon. Het Lam van God. Maar zeg je, ja, dat geloven in de wandel met de Heer, ik vind het zo moeilijk. Dan wil ik je aansporen, ga door met dat geloof. En blijf niet stilstaan in God de Schepper. Blijf niet stilstaan bij het Lam van God. Maar groei door om ook met hem te wandelen. En hiermee wil ik eigenlijk gelijk een antwoord geven op een vraag die op mij toe is gekomen. Naar aanleiding van de vorige preek van hoofdstuk 11 vers 1. Er kwam iemand naar me toe en die zei, joh broeder, er is mij altijd geleerd dat er verschillende soorten geloof zijn. Je hebt een zaligmakend geloof of een reddend geloof. En je hebt een geloof in de tekenen en de wonderen. En ik heb daar met elkaar over, ook als oudste team hebben we daarover nagedacht. Hoe zit dat? En eigenlijk nadat we als oudste team erover gesproken hadden en ik ben hierin doorgegaan in het hoofdstuk, liet God het me gewoon zien. Er zijn niet verschillende soorten geloof. Er is één geloof. En dat geloof vestigt zich op de Schepper, vestigt zich op het offerlam Jezus Christus en groeit daarin door om met Jezus te wandelen. Groeit daarin door om, zoals we straks nog veel meer geloofsgetuigen tegen gaan komen, om ook door het geloof tekenen en wonderen te doen. Maar er is één geloof. En het fundament van dat geloof is de Schepper en de Zoon Jezus Christus. En met hem te wandelen. Kijk, ik besef me wel, als het gaat om geloof, dat er één soort geloof is. Maar dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, ik geloof. En ze geloven voor een dag en dan zien ze weer wat anders en dan geloven ze dat weer. Dat kunnen we tijdgeloof noemen. Ze geloven voor een tijdje. En je hebt ook mensen die hebben een soort van wondergeloof. Die zeggen, wauw, ik heb een wonder gezien. En ze geloven voor een tijdje. En ja, ze zien geen wonderen meer en ze haken af. En er zijn ook mensen die geloven, maar op het moment dat er vervolging of verdrukking of lijden komt, dan zeggen ze, ja, wie is God? Kijk, op zo'n manier kan je geloven. Maar dat is niet het geloof. Het geloof wat als het goed is in uw hart is. Dat is niet het geloof waar Paulus van gezegd heeft in Hebreeën 10, het laatste vers. Maar wij zijn mensen die geloven, wij volharden tot behoud van onze ziel. Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs voor de dingen die ik niet zie. Zo wandel ik met Jezus aan mijn zij. Misschien moet ik het anders zeggen. Ik wandel aan Jezus zij. En ik leg mijn hand in zijn hand. Ik steek alleen maar mijn kleine hand in zijn grote vaders hand. En ik weet, hij leidt mij naar het beloofde land. Goed, dat was Henoch. Die door het geloof God behaagd heeft. En dan komen we bij nog iemand. Daar sla ik even een tekst over. Vers 7. Door het geloof heeft Noach. Nou, nog niet zo lang geleden met de doopdienst hebben we heel uitvoerig nagedacht over Noach. Maar ik wil daar nog iets van bij zeggen. Kijk, Noach heeft geloofd in het toekomende oordeel. Er was nog geen water zichtbaar. Er was geen regen zichtbaar. Maar hij had alleen het woord van God. En het woord van God zegt ons dat er een dag zal komen waarop de gehele mensheid voor de grote witte troon zal staan. En dat God de levenden en de doden zal oordelen naar hun werken. En dat op die grote dag er een scheiding zal plaatsvinden tussen de bokken en tussen de lammen. De vraag is, bent u een bok of bent u een lam? Bent u een lam, dan gelooft u in de schepper. Dan gelooft u in het verlossingswerk van Christus voor jou persoonlijk. Dan gelooft u dat u ook met hem wandelt, dat u Jezus navolgt. En dan gelooft u voor het toekomende oordeel. Maar dan gelooft u tegelijkertijd ook dat oordeel voor u is weggenomen. Dan gelooft u dat Jezus voor u het oordeel gedragen heeft. Dan weet u, Jezus is veroordeeld, maar ik ben vrijgesproken. Wauw. En met dit in het achterhoofd gaat u in de wereld met een boodschap, net als Noach. En predikt u verlossing door Christus Jezus en een toekomstig oordeel voor degene die niet gelooft. Want geloof, daarmee behoud je je ziel. Hoofdstuk 10, het laatste vers. Al zouden we dus kort gaan samenvatten. Wat is nu het geloof? Het geloof ziet onzichtbare dingen, maar ze zijn zo werkelijk dat het voor mij zeker weten is. En door dat geloof, geloof ik in God de Schepper. Geloof ik in het verlossingswerk van Christus. Volg ik Jezus na, wandel ik met hem. En ga ik de wereld in. En ik predik behoud door Christus. En een toekomstig oordeel voor degene die hem niet wil. Dat is de boodschap die wij hebben. Dat is de boodschap waarmee we de wereld kunnen bereiken. En degene die niet wil, die laten we gaan. En degene die wil, die nemen we bij de arm. En die discipelen we. Om ook, net als u, en net als Henoch, en net als Abel, en net als Noach, door het geloof te leven. Ik hoop dat het bij jou ook geloof aanwakkert. Dat je zegt, niet Abel, die is voor mij veel te ver weg. En Noach, man, hoe kan ik dat bereiken? Nee, De Bijbel, die zet ze in het Nieuwe Testament in een rijtje. En eigenlijk kan u net zo goed in dat rijtje belanden. Omdat u ook begiftigd bent met het geloof. En door het geloof moeten we dus niet gaan kijken naar onze omstandigheden. Moeten we niet gaan kijken naar wat er met mij gebeurt. Maar moet ik mij vastklemmen aan wat God gezegd heeft. En wat God gezegd heeft, is zo krachtig, dat als er zelfs niks in je leven zichtbaar is, het woord van God brengt het tot stand in je leven. Misschien zeg je, ik heb geen geloof. Ga dan naar hem toe. Hij geeft geloof. Geloof is een gave van God. Misschien ontbreekt het je aan te weinig. Misschien zeg je van, ik heb wel geloof, maar ik heb te weinig geloof. Ga naar hem toe. Hij hoeft enkel een woord te spreken. En het zal er zijn. Net zoals dat er licht was op zijn machtswoord. Zo zal er geloof zijn als hij zegt, daar is geloof. Ga daarom naar hem toe en leer met hem dagelijks te wandelen. Om zo intiem met hem te zijn, dat er een dag komt dat God zegt, kom maar bij me. Je mag bij mij zijn. Je bent nu zo dicht bij mij, je bent klaar om eeuwig bij mij te zijn. Amen.